Hoofdstuk 17. Voorlopers van de morgen. De wederkomst van Christus om het verlossingswerk te voltooien is een van de plechtigste en mooiste openbaringen van de Bijbel. Gods pelgrimsvolk, dat al zo lang zwerft in het land en in de schaduw des doods, leeft in de zalige hoop en kijkt vol blijdschap uit naar de verschijning van Christus, die de opstanding en het leven is, en zijn volgelingen naar het huis zijns vaders zal brengen. De leer van de wederkomst van Christus is de belangrijkste boodschap van de Bijbel. Sinds de dag dat het eerste mensenpaar teleurgesteld het paradijs moest verlaten, hebben alle ware gelovigen uitgezien naar de komst van de Verlosser, die de macht van de vernieler zou breken en hun het verloren paradijs zou teruggeven. Heilige mannen hebben in het verleden de komst van de Messias in heerlijkheid beschouwd als de vervulling van hun verwachtingen. Henoch, die behoorde tot de zevende generatie van Adam en 3 eeuwen lang met God op aarde wandelde, mocht de komst van zijn verlosser van verre aanschouwen. Hij profeteerde: "Zie, de Heere is gekomen met zijn heilige 10.000 om over alle de 4 schaar te spannen," Judas 14 en 15. De patriarch Job riep in de nacht van zijn beproeving met onwankelbaar vertrouwen uit: "Maar ik weet, mijn verlosser leeft, en ten laatste zal hij op het stof optreden. Nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde," Job 19, vers 25 tot en met 27. De wederkomst van Christus, om zijn koninkrijk van gerechtigheid op te richten, heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd tot de meest verheven en enthousiaste uitspraken. De dichters en profeten van de Bijbel hebben over dit onderwerp geschreven met woorden die gloeiden van hemels vuur. De dichter van de Psalmen heeft de macht en de majesteit van Israëls koning bezongen: "Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen. Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde om zijn volk te richten," Psalm 50, vers 2 tot en met 4. "De hemel verheugen zich, de aarde juichen voor de Heere. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw," Psalm 96, vers 11 tot en met 13. De profeet Jesaja zei: "Ontwaakt en jubelt, gij die woont in het stof, want uw dauw is een dauw van licht. En de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwassen. Dit is de Heere op wie wij hoopten. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft." Jesaja 26, vers 19 en 25, vers 8 en 9. Habakkuk zag Christus' verschijning in een visioen. God komt van Teman en de heilige van de gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft hij aan zijn zijde. Hij staat en doet de aarde schudden. Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen. De aloude bergen liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken ineen. De eeuwenoude wegen zijn zijne. Gij rijdt op uw paarden en op uw zegenwagens. De bergen zien u, zij beven. De watervloed verheft zijn stem. Hij steekt zijn handen omhoog. De zon, de maan, treden terug in haar woning, wegens het licht van uw versnellende pijlen, wegens de glans uw bliksemende speer. Gij trekt uit tot de redding van uw volk, tot de redding van uw gezalfden. Habakkuk 3, vers 3, 4, 6, 8, 10, 11 en 13. Kort voor Christus van zijn discipelen wegging, troostte hij hen in hun verdriet met de verzekering dat hij zou terugkomen: "Uw hart worden niet ontroerd. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben." Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid en al de volken zullen voor hem verzameld worden. Matteüs 25, vers 31 en 32. De engelen die na de hemelvaart van Christus even op de Olijfberg achterbleven, herinnerden de discipelen aan de belofte van zijn wederkomst. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Handelingen 1 vers 11. Paulus schreef onder inspiratie van de Heilige Geest: De Heere zelf zal op een teken bij het roepen van de aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. De ziener op Patmos zegt in dit verband: Zie, hij komt op de wolken en elk oog zal hem zien. Openbaring 1 vers 7. Christus' wederkomst is nauw verbonden met de heerlijkheid van de wederoprichting van alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van de heilige profeten van oudsher, Handelingen 3 vers 21. Dan zal er een einde komen aan de eeuwenoude heerschappij van het kwaad. Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze heren en aan onze gezalfde, en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden, Openbaring 11 vers 15. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien. De Heere Heere zal gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor de ogen van alle volken. Hij zal een sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk, Jesaja 40 vers 5, 61 vers 11 en 28 vers 5. Dan zal het lange verwachte vrederijk van de Messias onder de ganse hemel worden opgericht. De Heere troost Sion, hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron. Men zal u niet meer noemen verlatene en men zal uw land niet meer noemen woesternij. Maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen en uw land gehuwde. Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden. Jesaja 51 vers 3, 35 vers 2 en 62 vers 4 en 5. In alle eeuwen is de wederkomst van Christus de zalige hoop van zijn ware volgelingen geweest. De belofte van Jezus toen hij van de Olijfberg te hemel steeg, dat hij zou terugkomen, heeft de toekomst voor zijn discipelen doen lichten en heeft hun hart vervuld met vreugde en hoop, die niet door beproevingen of verdriet konden worden overschaduwd. Te midden van lijden en vervolgingen verwachten zij de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Toen de gelovigen van Thessalonica treurden om de dood van hun geliefden, die hadden gehoopt dat Christus nog tijdens hun leven zou terugkeren, wees Paulus hen op de opstanding die zou plaatsvinden bij de wederkomst. Dan zullen zij die in Christus gestorven zijn opstaan en samen met de levenden op de wolken worden weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 tot en met 18. Op het rotsachtige eiland Patmos hoorde de geliefde discipel de belofte: Ja, ik kom spoedig. In zijn hoopvolle antwoord, Amen, kom Heere Jezus, ligt het gebed van de gemeente op haar lange pelgrimstocht besloten, Openbaring 22 vers 20. Vanuit de kerkers, van op de brandstapel en van het schafot, waar heiligen en martelaren de waarheid hebben verdedigd, weerklinkt hun getuigenis van geloof en hoop door de eeuwen heen. Daar ze overtuigd waren van Christus' persoonlijke opstanding, en dus ook van het feit dat zij bij zijn wederkomst uit de doden zullen opstaan, verachtten ze de dood en waren ze helemaal niet bang om te sterven. Ze waren bereid in het graf te dalen, want ze zouden er als vrijgemaakte mensen uit opstaan. Zij verwachtten de wederkomst van Christus op de wolken des hemels met de heerlijkheid van de Vader, om het koninkrijk aan de verlosten te geven. De Waldenzen hoopten dit ook. Wycliffe beschouwde de komst van de Verlosser als de hoop van de gemeente. Luther zei, Ik ben ervan overtuigd dat wij nog geen 300 jaar van de dag des oordeels verwijderd zijn. God wil en kan deze boze wereld niet langer dulden. De grote dag van de vernietiging van het koninkrijk der gruwelen nadert snel. Deze oude wereld nadert snel haar einde, zei Melanchthon. Calvijn spoorde de christenen aan, niet te aarzelen, maar vurig naar de dag van Christus' wederkomst te verlangen als de heerlijkste gebeurtenis. En zei dat alle gelovigen het oog gericht moesten houden op die dag. Wij moeten naar Christus hunkeren, wij moeten hem zoeken en over hem nadenken tot de dageraad van de grote dag, wanneer onze Heer de heerlijkheid van zijn koninkrijk ten volle zal openbaren, zei hij. Knots, de hervormer van Schotland, drukte zich als volgt uit. Is de Heer Jezus niet met ons lichaam te hemel gevaren en zal hij niet wederkomen? Wij weten dat Jezus zal terugkomen en dat hij niet op zich zal laten wachten. Ridley en Lamiter, die voor de waarheid zijn gestorven, zagen geen geloof uit naar de wederkomst van Christus. Ridley zei, de wereld gaat ongetwijfeld haar einde tegemoet. Dit is mijn vaste overtuiging en daarom schrijf ik het. Laten wij met Johannes, de dienaar van God, met volle overtuiging tot Jezus zeggen, kom Heer Jezus, kom spoedig. De gedachte van de wederkomst is mij zeer dierbaar, zei Richard Baxter. Als wij zijn verschijning liefhebben en uitzien naar die zalige hoop, bewijzen wij dat wij geloven en zijn heiligen zijn. Als wij beseffen dat de dood de laatste vijand is die bij de opstanding wordt overwonnen, zullen de gelovigen vurig verlangen naar en bidden om de wederkomst van Christus, wanneer deze volledige, uiteindelijke overwinning zal worden behaald. Dit is de dag waar alle gelovigen naar moeten verlangen, waar ze op moeten hopen en waar ze naar moeten uitzien als de voltooiing van hun verlossing en de vervulling van al hun verlangens en verwachtingen. O Heere, laat deze gezegende dag vlug aanbreken. Dit was de hoop van de apostolische gemeenten, van de gemeente in de woestijn en van de hervormers. De profetie voorzegt niet alleen de manier waarop de wederkomst zal plaatsvinden en het doel van die gebeurtenissen, maar het geeft ook de tekenen waardoor de mensen kunnen weten dat die komst nabij is. Jezus zei, en er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren, Lucas 21, vers 25. Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid, Markus 13, vers 24 tot en met 26. Johannes geeft de volgende beschrijving van de eerste tekenen die aan de wederkomst van Christus voorafgaan als volgt weer. En daar geschiedde een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd geheel als bloed. Openbaring 6, vers 12. Deze tekenen verschenen voor het begin van de 19e eeuw. Zoals de profetie had voorzegd, deed zich in 1755 de ergste aardbeving voor die tot op dat ogenblik was voorgekomen. Hoewel deze aardbeving bekend staat als de aardbeving van Lissabon, werd ook een groot deel van Europa, Afrika en Amerika getroffen. De schok werd gevoeld in Groenland, de West-Indische eilanden, op het eiland Madeira, in Noorwegen en Zweden, Groot-Brittannië en Ierland, een oppervlakte van meer dan 4 miljoen vierkante mijl. Een groot deel van Algiers werd verwoest en vlak bij de grens van Marokko werd een dorp van 8.000 tot 10.000 inwoners verzwolgen. Een geweldige vloedgolf spoelde over de kusten van Spanje en Afrika, waardoor gehele steden werden meegesleurd en een verschrikkelijke verwoesting werd aangericht. Maar de aardbeving was het zwaarst in Spanje en Portugal. De vloedgolf die Cadiz bereikte, zou 18 meter hoog zijn geweest. Enkele van de hoogste bergen van Portugal beefden op haar fundamenten en enkele bergtoppen werden op een spectaculaire manier opengereten, terwijl er vele kolossale rotsblokken in de aangrenzende dalen werden geslingerd. Volgens de berichten schoten er vlammen uit de opengescheurde bergen omhoog. In Lissabon werd de aardbeving voorafgegaan door ondergronds gerommel. Onmiddellijk daarna stortte het grootste deel van de stad in, onder een zware schok. In 6 minuten tijd kwamen 60.000 mensen om het leven. De zee liep eerst terug, zodat een groot deel van de aardbodem bloot kwam te liggen. Toen kwam er ineens een vloedgolf aanrollen die zeker 15 meter hoger was dan de normale zeespiegel. Een van de andere buitengewone gebeurtenissen die zich bij de ramp in Lissabon voordeden, was het instorten van een nieuwe marmeren kade die pas af was en een hoop geld had gekost. Zeer veel mensen waren daar samengestroomd omdat ze dachten dat ze daar tenminste veilig zouden zijn voor het neergestorte puin. Maar de kade zakte met alle mensen weg. Men heeft geen enkel lichaam ooit teruggevonden. Na de schok van de aardbeving stortten alle kerken en kloosters, bijna alle grote openbare gebouwen en meer dan 1/4 van de huizen in. Ongeveer 2 uur na de aardbeving brak er op verschillende plaatsen brand uit, die bijna 3 dagen met zeer grote hevigheid woedde en de stad in een smeulende puinhoop veranderde. De aardbeving vond plaats op een godsdienstige feestdag, toen de kerken en de kloosters vol waren. Slechts enkele konden aan de dood ontsnappen. De angst van de mensen was onbeschrijfelijk. Niemand huilde, men kon gewoon niet huilen. De mensen liepen als waanzinnigen van de ene plaats naar de andere. Ze waren hysterisch van angst en ontzetting, sloegen zich van wanhoop op het hoofd en op de borst en riepen uit: Misericordia! Het einde van de wereld! Moeders lieten hun kinderen in de steek en renden naar de straten met kruisbeelden in hun hand. Ongelukkig genoeg zochten velen een schuilplaats in de kerken, waar men het heilige sacrament ter aanbidding had opengesteld. Maar ook dit mocht niet baten. De ongelukkigen omhelsten de altaren ter vergeefs. Beelden, priesters en mensen werden onder het puin bedolven. Ongeveer 90.000 mensen verloren op die rampzalige dag het leven. 25 jaar later verscheen het teken dat volgens de profetie op de aardbeving zou volgen: de verduistering van de zon en de maan. Deze gebeurtenis was des te opvallender omdat het tijdstip van haar vervulling precies was aangegeven. Tijdens het gesprek van Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg noemde Christus na de beschrijving van de lange periode van beproevingen voor de gemeente, de 1260 jaar van pauselijke vervolging, waarvan hij had beloofd dat ze zouden worden ingekort, enkele gebeurtenissen die aan zijn wederkomst zouden voorafgaan, en gaf hij de tijd aan wanneer de eerste van deze tekenen te zien zouden zijn. Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven, Marcus 13, vers 24. De 1260 profetische dagen, of evenveel kalenderjaren, eindigen in 1798. De vervolgingen waren 25 jaar eerder zo goed als afgelopen. Christus had gezegd dat de zon na de verdrukking zou worden verduisterd. Deze profetie ging op 19 mei 1780 in vervulling. Een van de merkwaardigste verschijnselen, misschien zelfs de geheimzinnigste in zijn soort, is de duistere dag van 19 mei 1780, waar men tot nu toe nog geen verklaring voor heeft gevonden. De hemel en de atmosfeer van Nieuw-Engeland werden op die dag totaal verduisterd. Een ooggetuige in Massachusetts beschrijft de verduistering als volgt: 'S morgens kwam de zon helder op, maar verdween kort daarna achter de wolken. De wolken werden zwaarder en onheilspellend zwart. Plotseling bliksemde en donderde het. Het begon zachtjes te regenen. Tegen 9 uur werden de wolken minder zwaar. Ze werden koperkleurig en gaven de aarde, de rotsen, de bomen, de huizen, het water en de mensen een vreemd, luguber voorkomen. Enkele minuten later werd de hemel over de hele breedte bedekt door een zwarte wolk, behalve een smalle strook aan de horizon. Het was zo donker als op een zomeravond om 9 uur. De mensen werden doodsbang. Vrouwen stonden in de deuropeningen te kijken naar het lugubere schouwspel. Mannen keerden terug van hun werk op het land. De timmerman legde zijn gereedschap neer. De smid verliet zijn smidsen en de winkelier zijn toonbank. De scholen werden gesloten en de kinderen renden angstig naar huis. Reizigers zochten onderdak in de dichtstbij gelegen boerderij. Wat krijgen we nou? Vroeg iedereen zich af. Het was alsof een orkaan over het land zou reizen, of dat de laatste dag was aangebroken. Er werden kaarsen aangestoken en het vuur in het haard brandde zo helder als op een herfstavond, wanneer de maan niet schijnt. De kippen gingen op stok, de koeien kwamen samen bij de hekken van de wei en loeiden. De kikkers kwaakten, de vogels floten en de vleermuizen fladderden door de lucht. Alleen de mens wist nog dat het geen nacht was. Dr. Nathaniel Whittaker, predikant van de Tabernakelkerk te Salem, leidde een kerkdienst en zei in zijn preek dat de duisternis van bovennatuurlijke oorsprong was. Op vele andere plaatsen werden er ook kerkdiensten gehouden. Voor deze gelegenheid spreken werden overal teksten aangehaald om te bewijzen dat de duisternis een vervulling was van de profetieën van de Bijbel. Even na 10:30 was de duisternis op zijn dichtst. In de meeste delen van het land was de duisternis overdag zo dicht dat men gewoon niet kon zien hoe laat het was. De mensen moesten al hun dagelijkse bezigheden bij kaarslicht verrichten. Deze duisternis bedekte een zeer groot gebied. De uiterste grenzen waren Falmouth in het oosten, Connecticut en Albany in het westen, de kust in het zuiden en de verste Amerikaanse nederzettingen in het noorden. Na de dichte duisternis van overdag werd de hemel ongeveer 2 uur voor het vallen van de avond wat lichter en kon de zon doorbreken, hoewel ze nog altijd door de dichte mist werd verduisterd. Na zonsondergang kwamen de wolken weer aandrijven en werd het heel vlug donker. De duisternis van de nacht was even uitzonderlijk en angstaanjagend als die van overdag. Hoewel het bijna volle maan was, moest men het licht aansteken om iets te zien. Zag men in de dichtbij of verder gelegen huizen licht branden, dan was het alsof er een Egyptische duisternis heerste, waar de lichtstralen nauwelijks doorheen konden dringen. Een ooggetuige zei nog het volgende. Toen ik dat zag, dacht ik, als elke lichtbron van het heelal gehuld was in een ondoordringbare duisternis of vernietigd was, zou de duisternis op aarde niet dichter geweest zijn. Hoewel het die avond om 9:00 volle maan was, werden de zwarte schaduwen des doods helemaal niet verdreven. Na middernacht verdween de duisternis en toen de maan zichtbaar werd, was ze rood als bloed. 19 mei 1780 is de geschiedenis ingegaan als de donkerste dag. Sinds de tijd van Mozes is er geen verduistering meer geweest die zo dicht was, zo'n groot gebied besloeg en zo lang heeft geduurd. De beschrijving van deze gebeurtenis door ooggetuigen is slechts een echo van de woorden die meer dan 25 eeuwen voor de vervulling door Joël waren opgetekend. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Joël 2 vers 31. Christus had zijn discipelen de opdracht gegeven om op de tekenen van zijn tijd te letten en zich te verheugen wanneer zij de voorboden van hun komende koning zouden zien. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij, had Jezus gezegd. Hij wees zijn discipelen op de uitbottende bomen van de lente en zei, zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij niet ziet dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Lucas 21 vers 28, 30 en 31. Maar toen nederigheid en toewijding in de gemeente plaats moesten maken voor hoogmoed en vormendienst, verkoelde de liefde van Christus en het geloof in zijn wederkomst. Mensen die zich voor Gods volgelingen uitgaven, gingen zo volledig op in de dingen van de wereld en in het zoeken van genot, dat ze geen oog hadden voor de tekenen van zijn verschijning. Het geloof in de wederkomst was op de achtergrond geraakt. De teksten over dit onderwerp werden verduisterd door verkeerde interpretaties. Op den duur schonk men er geen aandacht meer aan en vergat men zelfs dat ze bestonden. Dit was vooral het geval in de kerken van Amerika. Door de vrijheid en welvaart onder alle lagen van de bevolking, door het grote verlangen naar rijkdom en luxe, waardoor de mensen al hun zinnen zetten op het verdienen van zoveel mogelijk geld, en door de zucht naar populariteit en macht, die binnen het bereik van iedereen schenen te liggen, hadden de mensen alleen belangstelling en tijd voor de dingen van dit leven en verschoven ze de plechtige dag waarop er een einde zou komen aan de bestaande wereldorde zo ver mogelijk naar de toekomst. Toen Jezus zijn volgelingen wees op de tekenen van zijn wederkomst, verzegde hij ook de grote afval vlak voor zijn wederkomst. De mensen zouden zich, zoals in de dagen van Noach, volledig overgeven aan de bezigheden van de wereld en aan het zoeken van plezier. Zij zouden kopen en verkopen, planten, bouwen, huwen en ten huwelijk geven en zouden gewoon geen tijd meer hebben voor God en het eeuwige leven. Christus' waarschuwingen voor de gelovigen die in deze tijd leven luidt, zie toe op uzelf dat uw hart nimmer bezwaard wordt door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud. En die dag niet plotseling over u komen als een strik. Waak ten alle tijden, biddende dat gij in staat mocht wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. De toestand van de gemeente in deze tijd wordt beschreven door de woorden van Jezus in de Openbaring. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. En tot de gelovigen die niet willen inzien dat hun zekerheid totaal ongegrond is, wordt een ernstige waarschuwing gericht. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Openbaring 3, vers 1 en 3. De mensen moesten gewezen worden op het gevaar dat ze liepen. Ze moesten worden opgeroepen om zich voor te bereiden op de ernstige gebeurtenissen die gepaard gaan met de afsluiting van de genadetijd. Gods boodschapper zegt, groot is de dag des Heren en zeer beducht. Wie zal haar verdragen? Wie zal in leven blijven wanneer hij verschijnt van wie gezegd wordt, gij die te rein van ogen zijt om het kwaad te aanschouwen en die het onrecht niet kunt aanschouwen, Joël 2 vers 11 en Habakkuk 1 vers 13. Voor hen die roepen, mijn God, wij kennen u, maar toch zijn verbond overtreden en een andere God dienen, die boosheid in hun hart verbergen en graag het pad der ongerechtigheid bewandelen, is de dag des Heren duisternis en geen licht, ja donker en zonder glans, Hosea 8 vers 2 en 1, Psalm 16 vers 4 en Amos 5 vers 20. Het zal ten dien tijde geschieden dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn op hun droesem en bij zichzelf denken, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad, Zefanja 1 vers 12. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Jesaja 13 vers 11. Nog hun zilver, nog hun goud zal hun kunnen redden. Hun rijkdommen zullen zijn ten plundering en hun huizen ter verwoesting. Zefanja 1 vers 18 en 13. Jeremia zag deze verschrikkelijke dag van verre en riep uit, o, mijn binnenste, ik moet ineenkrimpen. O wanden mijns harten, mijn hart jaagt in mij. Ik kan niet zwijgen, want bazuingeschal hoor ik, strijdrumoer. Slag na slag wordt gemeld, Jeremia 4, vers 19 en 20. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid. Een dag van wolken en van dikke duisternis. Een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw. Zefanja 1, vers 15 en 16. Zie, de dag des Heren komt om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Jesaja 13, vers 9. Gods woord doet met het oog op die grote dag, in de plechtige bewoording, een beroep op zijn volk een eind te maken aan de geestelijke onverschilligheid, om in berouw en ootmoed tot God te komen. Blaas de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergader het volk, heiligt de gemeenten, roept de ouderen bijeen. Vergadert de kinderen en de zuigelingen. De bruidegom treedt uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen het voorhal en de altaar wenen. Bekeert u tot mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween, en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbende over het onheil. Joël 2 vers 1, 15 tot en met 17, 12 en 13. Er was een grondige hervorming nodig om een volk voor te bereiden dat zou kunnen staan op de dag des Heren. God zag dat velen die zich zijn kinderen noemden niet werkten voor de eeuwigheid en heeft in zijn genade een waarschuwingsboodschap gezonden om hen uit hun roest te wekken, zodat ze zich op Christus' wederkomst kunnen voorbereiden. Deze waarschuwing vinden we in Openbaring 14. Een drievoudige boodschap wordt door engelen verkondigd en wordt onmiddellijk gevolgd door de komst van de Zoon des Mensen om de oogst van de aarde binnen te halen. De eerste boodschap kondigt het naderende oordeel aan. De profeet zag een engel, vliegen in het midden van de hemel. En hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, en aan alle volk, stam en taal en natie. En hij zeide met luide stem, vreest God en geeft hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Openbaring 14, vers 6 en 7. De tekst zegt dat deze boodschap een onderdeel is van het eeuwige evangelie. De verkondiging van het evangelie is niet aan engelen of aan mensen toevertrouwd. Engelen leiden dit werk in goede banen en geven leiding aan de grote bewegingen ter verlossing van de mens. Maar de uiteindelijke verkondiging van het evangelie gebeurt door de boodschappers van Christus op aarde. Getrouwe mannen die luisterden naar de richtlijnen van Gods geest en naar de onderrichtingen van zijn woord, moesten deze waarschuwing aan de wereld brengen. Ze hadden acht gegeven op het profetische woord. Dat is als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat. 2 Petrus 1 vers 19. Ze hadden naar de kennis van God gezocht en hadden haar meer waardig geacht dan alle verborgen schatten. Ze dachten, zoals de spreukendichter, wat zij opbrengt is beter dan de opbrengst van zilver. Wat zij doet gewinnen is beter dan goud, Spreuken 3 vers 14. En de Heere wees hen op de grote dingen van het koninkrijk. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hen bekend, Psalm 25 vers 14. Het waren niet de geleerde theologen die deze waarheid begrepen en verkondigden. Als zij trouwe wachters waren geweest en de Bijbel ijverig en biddend hadden onderzocht, zouden zij geweten hebben wat er van de nacht was. Zij zouden aan de hand van de profetieën hebben geweten wat er spoedig zou gebeuren. Maar dat deden ze niet en daarom werd de boodschap aan eenvoudige mensen toevertrouwd. Jezus had gezegd, wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvallen. Johannes 12 vers 35. Wie zich afkeert van het licht dat God hem gegeven heeft, of het niet zoekt terwijl het binnen zijn bereik is, wordt in de duisternis gelaten. Maar Jezus zegt, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen. Johannes 8 vers 12. Wie er oprecht naar streeft Gods wil te doen en handelt volgens het licht dat hij al heeft, zal nog meer licht ontvangen en een ster met een hemelse lichtglans zal hem in alle waarheid leiden. Bij Christus' eerste komst hadden de priesters en de schriftgeleerden van de heilige stad, die de bewaarders van Gods uitspraken waren, de tekenen van de tijd kunnen onderscheiden en de komst van de beloofde Messias kunnen verkondigen. Micha had zijn geboorteplaats voorzegd en Daniel had de tijd van zijn komst aangegeven. Micha 5 vers 1 en Daniel 9 vers 25. God had deze profetieën aan het Joodse volk toevertrouwd. Ze konden geen enkele verontschuldiging inroepen dat ze dat niet wisten en daarom de mensen niet vertelden dat de komst van de Messias nabij was. Hun ontwetendheid was het gevolg van hun misdadige nalatigheid. De Joden richtten monumenten op voor de vermoorde profeten van God, terwijl ze door hun ontzag voor de grootte van deze wereld eer bewezen aan de medewerkers van Satan. Ze waren zo in beslag genomen door hun eerzuchtig streven naar een hogere plaats en macht, dat ze geen oog hadden voor de goddelijke eer die hun door de koning des hemels was aangeboden. De oudsten van Israël hadden plaats, tijd en omstandigheden van de belangrijkste gebeurtenis van de geschiedenis, de komst van Gods Zoon om de mensen te verlossen, met de grootste eerbied en belangstelling moeten onderzoeken. Het hele volk had moeten waken en wachten om tot de eerste te behoren die de verlosser der wereld zouden verwelkomen. Maar wat gebeurde er? Twee vermoeide reizigers uit de heuvels van Nazareth trokken door een smalle straat naar het meest oostelijke deel van de stad. Ze zochten tervergeefs naar een plaats om rust en onderdak voor de nacht te vinden. Er was geen plaats voor hen. Ze werden tenslotte overgebracht in een armoedige stal. En daar werd de verlosser van de wereld geboren. De engelen in de hemel kenden de heerlijkheid die de Zoon met de Vader deelde voordat de wereld bestond en hadden met grote belangstelling zijn komst naar de aarde gevolgd. Ze dachten dat alle mensen er zeer blij mee zouden zijn. Er waren engelen aangesteld om het blijde nieuws te brengen aan de mensen die bereid waren om het te ontvangen. en het met vreugde aan de bewoners van de aarde wilde mededelen. Christus heeft zich vernederd. Hij heeft de gestalte van een mens aangenomen. Hij moest de oneindige last van de zonde dragen, want hij moest een slachtoffer voor de zonde worden. Toch hoopten de engelen dat de Zoon van de Allerhoogste, ondanks zijn vernedering onder de mensen, zou verschijnen met de waardigheid en heerlijkheid die bij hem hoorden. Zouden de machthebbers in Israëls hoofdstad samenkomen om hem te begroeten? Zouden de engelen hem kunnen voorstellen aan de mensen die op hem stonden te wachten? Een engel daalt neer op de aarde om te zien wie zich heeft voorbereid om Jezus te verwelkomen. Hij merkt dat niemand hem verwacht. Hij hoort geen enkele stem die juicht omdat de komst van de Messias nabij is. De engel zweeft enige tijd over de uitverkoren stad en de tempel waar God eeuwenlang zijn tegenwoordigheid heeft geopenbaard. Maar ook daar heerst alleen onverschilligheid. De priesters brengen met veel pracht en praal hun bezoedelende offers naar de tempel. Farizeeën spreken het volk met luider stem toe en staan met veel vertoon op de hoeken te bidden. In de paleizen, in de vergaderingen van de wijsgeren, in de scholen van de rabbijnen, maakt niemand zich druk om het wonder dat de ganse hemel met vreugde en lof vervult. De verlosser der mensheid staat op het punt geboren te worden. Niets wijst erop dat de mensen Christus verwachten. Nergens hebben ze zich op de komst van de levensvorst voorbereid. De hemelse boodschapper is zeer verbaasd en wil net naar de hemel terugkeren om het slechte nieuws te brengen, wanneer hij een groep herders ziet die 's nachts de wacht houden bij hun kudde en hun blik richten naar de met sterren bezaaide hemel. Ze denken aan de profetie die de komst van de Messias naar de aarde voorzegt en zien uit naar de verlosser der wereld. Deze mensen zijn bereid de boodschap uit de hemel te ontvangen. Plots verschijnt Gods engel en verkondigt het blijde nieuws. De vlakte wordt vervuld met hemelse heerlijkheid. De herders zien een ontelbare schare engelen. De vreugde schijnt te groot om maar door één boodschapper uit de hemel te worden gebracht. Talloze stemmen heffen een lied aan dat de verlosten ook eens zullen zingen. Ere zij God in de hogen en vrede op aarde bij de mensen een welbehagen. Lucas 2 vers 14. In dit mooie verhaal van Bethlehem ligt een ernstige les besloten. Het veroordeelt ons ongeloof, onze hoogmoed en onze zelfingenomenheid. Het waarschuwt ons dat wij op onze hoede moeten zijn, want wij lopen door onze misdadige onverschilligheid het gevaar de tekenen van de tijd niet te zien en dreigen daardoor de dag van onze bezoeking te vergeten. De engelen vonden echter niet alleen op de heuvels van Judea of onder de eenvoudige herders mensen die de komst van de Messias verwachten, maar ook onder de heidenen waren er mensen die naar hem uitzagen. Maar ook de vrome en rijke wijzen uit het oosten, die door hun onderzoek van de natuur God in de schepping hadden gevonden. In de schriften van de Hebreeën hadden ze gelezen dat een ster uit Jacob zou opgaan, en ze wachten vol verlangen op de komst van hem die niet alleen de vertroosting van Israël zou zijn, maar ook een licht tot openbaring van de heidenen, opdat zij tot heil zouden zijn, tot aan het uiterste der aarde, Lucas 2 vers 25 en 32 en Handelingen 13 vers 47. Zij zochten naar licht en het licht van de troon van God scheen op hun pad. Terwijl de priesters en de rabbijnen van Jeruzalem, die tot wachters en uitleggers van de waarheid waren gesteld, in duisternis waren gedompeld, leidde de ster van de hemel deze vreemdelingen naar de geboorteplaats van de pasgeboren koning. Christus zal ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Hebreeën 9 vers 28. De boodschap van de wederkomst is ook niet toevertrouwd aan de godsdienstige leiders van het volk. Zij zijn niet in contact met God gebleven en hebben het licht uit de hemel niet aangenomen. Daarom sloegen Paulus' woorden niet op de kerkelijke leiders. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, opdat die dag u niet als een dief overvallen. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe, 1 Thessalonicenzen 5 vers 4 en 5. De wachters op Sion's muren hadden de eerste moeten zijn om de boodschap van de wederkomst van Christus aan te nemen. Ze hadden als eerste de nabijheid van die gebeurtenis moeten verkondigen en het volk moeten oproepen zich op zijn komst voor te bereiden. Maar zij waanden zich veilig, droomden van vrede en geen gevaar, terwijl de mensen in onwetendheid en zonde verder leefden. Jezus zag zijn gemeente, Ze was als een vijgenboom die wel mooie bladeren had, maar geen vruchten voortbracht. De mensen waren trots op hun vormendienst, terwijl ze de geest van ware nederigheid, berouw en geloof, het enige wat God op prijs stelt, niet hadden. In plaats van de vruchten van de geest was er hoogmoed, menselijke overlevering, grootspraak, zelfzucht en verdrukking. De afvallige gemeente was blind voor de tekenen van de tijd. God had hen niet verlaten en was niet ontrouw geweest, maar zij hadden zich van hem verwijderd en hadden zijn liefde afgewezen. Zijn belofte aan hen werd niet vervuld, omdat zij weigerden aan de voorwaarden te voldoen. Zo gaat het altijd wanneer mensen het licht en de voorwaarden die God schenkt niet op prijs stellen en het niet willen aannemen. Als de gemeente de weg die God haar in zijn voorzienigheid aanwijst niet willen bewandelen, als zij niet elke lichtstraal willen aanvaarden en de plichten die haar zijn opgelegd niet willen uitvoeren, ontaart de godsdienst tot een vormendienst en verdwijnt de ware godsvrucht. De kerkgeschiedenis heeft herhaaldelijk bewezen dat dit waar is. God verwacht van zijn kinderen geloof en gehoorzaamheid, die beantwoorden aan de zegeningen en voorrechten die zij hebben ontvangen. Gehoorzaamheid houdt ook in dat men offers moet brengen en zijn kruis moet dragen. Daarom wilden zoveel die zich voor volgelingen van Christus uitgeven, het licht uit de hemel niet aannemen. Zoals de Israëlieten in het verleden, hebben ook zij niet gemerkt dat God naar hen omzag. Lucas 19, vers 44. Ze zijn vanwege hun hoogmoed en ongeloof door God gepasseerd. God heeft zijn waarheid geopenbaard aan de gelovigen die zoals de herders van Bethlehem en de wijzen uit het oosten het licht dat zij hadden ontvangen op prijs stelden.